Mag ik jullie op deze paasmorgen uitnodigen voor een wandeling? En dan niet in de zin van dat we nu allemaal opstaan en naar buiten rennen en dat we een rondje Andel gaan doen of zo. Maar ik wil jullie uitnodigen om in gedachten aan te schuiven bij een wandeling die al bijna 2000 jaar geleden plaatsvond. En wel op de allereerste paasdag ever. Op de dag zelf waarop onze Heer opstond uit de dood. En ik zeg je bijvoorbeeld al, het wordt een wandeling van ongeveer 12 kilometer. En als je een beetje stevig doorwandelt, is het ongeveer 2,5 uur. Dat wordt ongeveer, nee hoor, niet de lengte van de preek. Maar wel een wandeling van 2,5 uur. Ik heb het over de wandeling die twee van de discipelen van Jezus op een dag maken vanuit Jeruzalem op weg naar Emmaus. Maar voordat we aanschuiven bij die wandeling, wil ik eerst even met jullie een klein stapje terug in de tijd om te ontdekken wat er aan vooraf ging. We hebben net al heel mooi iets van het paasevangelie gehoord vanuit Matteüs. Ik wil jullie ook iets lezen hoe Lucas dat heeft beschreven. Om even de verhaallijn op te pakken om straks uit te komen bij die wandeling. We gaan even terug naar die vrijdag. Wat er aan het einde van de dag gebeurde, we lezen dat in Lucas 23, vers 55. En ook de vrouwen die met Jezus uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin gelegd werd. En toen ze teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirren gereed en op de Sabbat rustten ze overeenkomstig het gebod. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden en sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: waarom zoekt u de levende bij de doden? Wat een mooie zin. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En onder die anderen waren de twee wandelaars met wie we straks een eindje gaan oplopen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat. Nou ja zeg, je mag het ook vertalen met onzin, nonsens, en zij geloofden hen niet. Maar Petrus, en in het Johannes-evangelie wordt duidelijk gemaakt dat Johannes er ook bij was, Petrus stond op en snelde naar het graf, en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en hij verwonderde zich over wat er gebeurd was. En dan is er even een soort pauze in het verhaal. En dan gaan we vanaf vers 13 lezen over de twee, zoals ze vaak worden genoemd, de twee Emmausgangers. En zie, twee van hen, nou we hebben net al gezien, dat waren dus niet twee van de 11 discipelen, maar twee van de anderen die daar ook in Jeruzalem bij elkaar waren. En misschien volgens sommige uitleggers wel behoorden tot de groep van 70 discipelen, die, zoals we lezen in Lucas 10, op een dag ook door Jezus waren uitgezonden. Er waren 12 discipelen, maar er was ook een groep van 70 discipelen. Nou, hoe dan ook, ze gaan op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. Inderdaad, 60 stadien is ongeveer 12 kilometer. Waar het dorpje Emmaus precies gelegen heeft, dat is niet zo goed bekend. Denk ik ook niet belangrijk, anders zou dat verder wel toegelicht zijn. Maar we lezen in vers 14, en zij spraken tijdens die wandeling naar Emmaus met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Ik kan me zo voorstellen dat niet alleen hun hoofd, maar ook hun hart vol was van alles wat ze de afgelopen dagen hadden meegemaakt. Er was verwarring, er was teleurstelling, er was onbegrip. En ik weet niet of je dat misschien zelf ook wel eens hebt ontdekt, maar dan kan een wandeling, als je hoofd en je hart zo vol is, dan kan een wandeling heel therapeutisch zijn. Dan kan het wandelen je helpen om even al je gedachten op een rijtje te zetten. En zeker als je tijdens het wandelen met elkaar in gesprek kunt zijn. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik vind het heerlijk om te wandelen, om bijvoorbeeld met God in gesprek te zijn. En soms ook gewoon met mezelf in gesprek te zijn. Wandelen is goed voor een mens en zeker ook voor deze twee mannen. We lezen verder in vers 15. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Als je goed leest wat hier in de grondtekst staat, dan wordt duidelijk dat ze niet alleen wat met elkaar in gesprek waren, van gedachten wisselden, maar dat er op een gegeven moment ook wel echt een stevige discussie was ontstaan en dat ze zelfs een meningsverschil hadden, waarschijnlijk over hoe ze het moesten interpreteren, alles wat er die afgelopen dagen daar in Jeruzalem was gebeurd. En dan is daar plotseling een derde wandelaar. En Lucas heeft ervoor gekozen om aan ons, luisteraars en lezers deze morgen, om gelijk duidelijk te maken, het was Jezus. Maar voor die twee wandelaars was het echt de juiste bedoeling dat ze dat niet gelijk zouden weten. En daarom lezen we in vers 16, maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. Ik heb me afgevraagd waarom. Jezus had er ook gewoon kunnen aanschuiven en gewoon kunnen zeggen van, jongens, surprise, hier ben ik, kijk eens, ik ben Jezus, de opgestane Heer. Maar nee, het was heel nadrukkelijk God zelf die hun ogen gesloten hield, zodat ze Jezus in eerste instantie niet zouden herkennen. Ik denk dat God dit zo heeft besloten om deze twee discipelen en daarmee vanmorgen ons ook een hele belangrijke les te leren. En daarom is het zo mooi om vanmorgen met deze twee discipelen op te wandelen. Voordat we gaan luisteren naar het gesprek dat dan ontstaat tussen Jezus en deze twee wandelaars. Wie zijn deze twee mannen geweest? Ik gaf net al aan, het zijn waarschijnlijk twee van de 70 discipelen waar Lucas ergens anders over schrijft. Straks gaan we de naam van een van deze twee mannen lezen. Namelijk een zekere Kleopas. Van de andere weten we niet eens de naam. Ik heb natuurlijk in de voorbereiding een beetje zitten zoeken van, is er dan misschien iemand die het wel weet? Nou, ik heb ontdekt, er wordt heel veel over gespeculeerd, maar eigenlijk weet niemand het. Het is dus blijkbaar ook niet belangrijk. Het gaat niet zozeer om die twee wandelaars. Het gaat veel meer om dat er hier twee gewone mensen zijn. Twee discipelen van Jezus, zoals hoop ik jij jezelf ook mag zien als een discipel van Jezus. Twee gewone mannen, twee gewone mensen die vanuit Jeruzalem op weg gaan naar Emmaus. En als we het gesprek straks een beetje gaan volgen, dan zal het duidelijk worden, dit waren twee mannen met een teleurgesteld geloof en met een kapotgeslagen hoop. Met een teleurgesteld geloof en met een kapotgeslagen hoop. Ze waren verdrietig, zo zullen we straks gaan lezen. En wat opvalt is dat ze Jeruzalem de rug hadden toegekeerd. Daar lees je bijna overheen. Ze gaan van Jeruzalem op weg naar Emmaus. Maar volgens mij zit daar een diepere boodschap in. Jeruzalem is de stad waar God woont. Dat is de stad waar God aanbeden wordt. Waar de offerdienst plaatsvindt. Waar de tempel stond. Waar eigenlijk de hele stad Jeruzalem. Zelfs vandaag, niet meer zoals toen. Maar staat helemaal bol van God. En ze raken helemaal in verwarring. Ze hebben te maken met een teleurgesteld geloof en een kapotgeslagen hoop. En ze keren Jeruzalem de rug toe en ze gaan op weg naar Emmaus. En dat niet alleen, ze laten ook de groep van discipelen achter zich. Ze trekken zich als het ware terug. Ik herken dat wel, soms vanuit mijn eigen leven, soms in de verhalen van discipelen om me heen, dat als je op een dag teleurgesteld bent door God en je begrijpt die niet meer, dat je de neiging hebt om niet alleen God zelf, daar waar hij te ontmoeten is, maar ook de gemeente, de gemeenschap der heiligen, een beetje los te laten en je wat terug te trekken. Mijn advies is, moet je nooit doen. Blijf altijd, ook al begrijp je God soms helemaal niet, blijf altijd dicht bij God. En dan begint het gesprek. Jezus die voegt zich dus bij hen en dan zegt hij, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? In onze oren klinkt het misschien een beetje abrupt zoals het hier gaat, Zo van, je bent aan het wandelen en opeens komt er iemand bij en die vraagt gelijk rechtstreeks, waar hebben jullie het over? Nou, dat is misschien in onze cultuur niet zo gewoon, maar in die tijd was het eigenlijk heel gebruikelijk dat als je aan het wandelen was, dat andere wandelaars zich bij je voegden en met elkaar een gesprek had. En ga er maar vanuit dat het op die dag best wel druk was op deze wandelroute vanuit Jeruzalem naar Emmaus. Want het Pascha was net afgelopen. Alle pelgrims die naar Jeruzalem waren gegaan, waren in de loop van die dag op weg naar huis. Dus ga er maar vanuit dat er heel veel wandelaars zijn geweest. En op zich was het dus helemaal niet zo gek dat daar een wandelaar zich opeens bijvoegt. En die deze vraag stelt, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En dan is het antwoord, de reactie van die één, Kleopas. Nou, dat is bijna cynisch, bijna sarcastisch. Lees maar mee. En de één, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, het staat er niet bij, maar ik voeg in gedachten even het woordje toe. Hallo. Hallo, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? Het kan toch niet bestaan dat u dat gemist hebt? De hele week was de stad al in rep en roer geweest. Het was al begonnen een zondag daarvoor met de intocht in Jeruzalem. En dan lezen we ook in het verslag ervan dat de hele stad in beroering was. En dat was de hele week maar doorgegaan, het een na het ander, de tempelreiniging. En wat er in de loop van die week gebeurde, dat de stemming omsloeg van Hosanna, Hosanna naar kruisig hem. En uiteindelijk die vrijdag, dat Jezus werd gekruisigd. En die 3 uren van diepe duisternis en alles wat er gebeurd was. Het is toch ongelooflijk dat deze vreemdeling dit allemaal heeft gemist. En dan moet je eens kijken hoe Jezus reageert. Ik vind dat geweldig. Als er iemand was die wist wat er allemaal was gebeurd, dan was het Jezus wel. Hij had zelf de hoofdrol vervuld in dat alles. Maar zijn vraag is heel eenvoudig en hij zei tegen hen, welke dan? Welke dingen zijn er dan gebeurd? Waar heb je het over, Kleopas? Ik vind dit, mag ik het zo zeggen, een geweldig staaltje pastorale gesprektechniek. Dit was niet een heilig toneelstukje van Jezus of zo, een beetje net doen alsof zijn neus bloedt. Nee, dit was heel bewust zoals Jezus hier reageert. Hij stelt vragen aan deze twee mannen. Open vragen, uitnodigende vragen, met de bedoeling om de ander te helpen om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. En dat is precies wat er in het pastoraat ook moet gebeuren. Als ik zelf gesprekken heb met mensen, weet je, ik zou eerlijk zeggen, soms heb ik al na 5 minuten het gevoel van, volgens mij weet ik al ongeveer waar de pijn zit. En dan heb ik soms ook wel de neiging, ik ben wel een beetje ongeduldig van karakter, om bijna te zeggen, joh, stop met de rest van je verhaal, ik weet al waar je naartoe gaat. Oei, 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 dat moet je nooit doen. Het is zo belangrijk dat we in het pastoraat, maar sowieso in de communicatie als broeders en zusters in de gemeente, dat we luisteren naar elkaar en dat we elkaar de juiste vragen stellen en niet gelijk het antwoord al invullen voor de ander. Jezus stelt hier een hele mooie vraag, welke dan? Ik vind het ook zo bemoedigend als het gaat om mijn persoonlijk gebedsleven. Ik denk dat je die momenten ook wel in je leven hebt. Dat je soms van die dagen hebt, dan ben je zo vol. En er zijn er soms dingen in je leven gebeurd en je kunt het niet klein krijgen. Wat is het dan heerlijk om je hart uit te storten voor God. En dan betrap ik mezelf er soms op dat ik dan tegen God zeg, Heer, ik vertel het allemaal, maar u weet dat al lang. Ja, natuurlijk weet het al lang. Hij weet het al veel beter dan ik het zelf weet. Maar God is zo liefdevol. Zijn oren en vooral de oren van zijn hart staan zo open voor de klachten, voor de noden, voor de zorgen van zijn kinderen. En God luistert. En als het nodig is, stelt God vragen om ons uit te nodigen. Stort je hart maar uit. Wentel al je zorgen maar op mij. Ik zal ervoor zorgen. Wat een geweldige Vader in de hemel hebben we. En misschien zit je op dit moment ook wel in een duistere periode in je leven. En heb je vragen, dan roep ik je op, stort je hart uit voor God. En hij weet het al lang. Het is voor hem niet nodig dat je het vertelt, maar het is zo goed om het voor jezelf onder woorden te brengen. En dan gaan ze het vertellen, wat hen allemaal dwars zit. En ik denk wat we nu lezen, dat dat echt nog maar een beknopte versie is. Want ik heb zo'n beetje het gevoel dat toen Jezus zei, of vroeg welke dan, nou dat ze op dat moment een soort van leegliepen. Zoveel dingen die ze hadden te vertellen, dus ik denk dat we echt een hele beknopte weergave krijgen. En zij zeiden tegen hem, nou de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. Valt eens je op hoe ze hier al helemaal in de verleden tijd spreken? Ik merk het wel eens als er net iemand is overleden, dat het dan soms verwarrend is en dan wordt er ene keer nog, het is een hele fijne broeder, het was een hele fijne broeder. Maar ze zijn hier schijnbaar al zover in het aanvaarden, ja, Jezus is gestorven, dat ze al heel bewust in de verleden tijd spreken. Hij was een profeet, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem te dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Wat me hier opvalt is hoe zij de verantwoordelijkheid van de kruisdood van Jezus niet bij de Romeinen leggen, maar bij de leiders, bij de overpriesters en de leiders van het volk. Het was uiteindelijk hun keuze om Jezus te kruisigen. En dan in vers 21 komt, denk ik, het hoge woord eruit. Hier gaat het uiteindelijk om. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. En hier zien we die kapotgeslagen hoop en dat het teleurgestelde geloof. Zij hoopten werkelijk dat Jezus, de Messias, die net een paar dagen hiervoor was gekruisigd, dat hij het was die Israël zou verlossen. En niet alleen deze twee discipelen hoopten dat. Dat was de hoop, dat was de verwachting van alle discipelen. Sterker nog, dat was de verwachting van alle Joden in die dagen. Dat als de Messias komt, maar dan gaat het gebeuren. Dan zullen we worden bevrijd van de Romeinen. Dan zal het koninkrijk van God aanbreken. Dan zal het Messiaanse vrederijk, waar alle profeten van het Oude Testament zo vaak over hadden geprofeteerd. Dan gaat het gebeuren. Maar ze hadden denk ik iets over het hoofd gezien. Ze hadden denk ik het profetisch woord maar voor een deel gelezen. Want het was nog niet zo ver. Eerst moest gebeuren wat de afgelopen dagen daar in Jeruzalem was gebeurd. En notabene, weet je dat Jezus hier rechtstreeks voor had gewaarschuwd? Wat vertelt Jezus vlak voor de intocht in Jeruzalem, dus een week daarvoor? Moet je maar eens lezen, een gelijkenis. En die wordt als volgt ingeleid. Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak hij, Jezus, een gelijkenis uit, die hij eraan toevoegde omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. En dan vertelt Jezus een gelijkenis, lees hem thuis maar even door om welke gelijkenis het dan gaat. Dus Jezus had ze al gewaarschuwd. Nee, het is nog niet zo ver. Het koninkrijk van God zal nog niet doorbreken, aanbreken. Nee, eerst moeten er een heleboel andere dingen gebeuren. Maar ze hadden denk ik selectief geluisterd. Het was niet binnengekomen. Hier wordt duidelijk dat hun teleurstelling het gevolg was van verkeerde verwachtingen. Ze hadden verwacht dat God met de komst van de Messias uiteindelijk al die beloften in vervulling zou laten komen. En dat inderdaad het vrederijk zou aanbreken, dat het koninkrijk van God wereldwijd gevestigd zou worden. Wat kunnen wij soms in ons leven ook allerlei verwachtingen hebben van God? En als ze niet uitkomen, dan hebben wij ook te maken met teleurgesteld geloof en kapotgeslagen hoop. Ik hoorde een tijdje geleden een verhaal van een man die vol was van het geloof in de Heer Jezus. Hij was een trouwe, zelfs een radicale discipel van Jezus. Maar het ging slecht met zijn bedrijf. En hij had gebeden, Heer, wilt u mijn bedrijf redden van de ondergang? Maar hij ging failliet en zijn geloof ook. Dan denk ik van, oei, wat is hier, waar is het misgegaan? Weet je, we kunnen soms zoveel verwachting hebben. Oh, ik ben ziek. Maar er zijn evangelisten in Nederland die zeggen, God geneest altijd. Maar wat als je dan niet wordt genezen? Heb je dan ook te maken met een teleurgesteld geloof, met een kapotgeslagen hoop? Nou, je zou ze niet de kost willen geven, mensen die zo teleurgesteld zijn. Ik ben op genezingsavonden geweest, waar mensen binnenkwamen met de verwachting, oh, maar vanavond word ik genezen. Ik heb de genezingspredikers horen zeggen, goed dat jullie er zijn. Vanavond is het tijd voor Gods wonder en jullie gaan genezen worden. Maar aan het eind van de avond waren ze nog steeds ziek en ze gingen met een kapotgeslagen hoop naar huis. En zo kunnen we zoveel verwachting hebben, dat gaat God wel even voor ons fixen. Weet je, soms heb ik wel eens het idee dat we van God een soort gebedsautomaat hebben gemaakt. We gooien er een kwartje in en alles wordt geregeld. En dan zeggen we ook nog, ja, want de Bijbel belooft, alles wat we hem zullen vragen, dat zal gebeuren. Ja, dan moet je goed lezen en je moet het hele woord lezen. Want Johannes zegt heel duidelijk, indien wij bidden naar zijn wil. Oh, wacht even. Dat vergeten we soms. Het is zo belangrijk dat we het woord, en dat zal straks ook duidelijk worden, dat het woord, dat we dat in zijn totaliteit nemen. Vers 21 vervolgt. En we hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen, maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Om deze uitspraak te begrijpen moet je even weten dat in het Oosterse denken van die dagen ging men ervan uit dat de ziel pas na 3 dagen het lichaam zou verlaten. Denk even aan wat er gebeurde bij de opwekking van Lazarus. Dat de mensen zich echt verschrikt afvragen. Hè, maar hij ligt al 4 dagen in het graf. Met andere woorden, de ziel heeft het lichaam al verlaten. Je kunt zo iemand toch niet meer terugroepen? Nou, dat zit een beetje achter deze opmerking. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar als ik dit lees, dan denk ik van, hè, wacht even. Jullie noemen dus zelf letterlijk de derde dag, beste 2 wandelaars. Nu zou er toch een kwartje bij jullie moeten vallen? De derde dag, wacht even. Had Jezus daar niet 1 keer, maar meerdere keren juist over gesproken? Over, let op, de derde dag, dan gaat het gebeuren. Ik zal je er even meenemen. Bijvoorbeeld bij de eerste aankondiging van het lijden zegt Jezus in Lucas 9, vers 22, de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Had Jezus al aan het begin van zijn 3-jarige rondwandeling verteld aan zijn discipelen. En dan komt er een 2e aankondiging van het lijden in Lucas, en dan staat er heel nadrukkelijk bij dat Jezus zegt, maar laat het nou ook even tot je doordringen, maar blijkbaar niet. En dan bij de 3e lijdensaankondiging wordt het nog duidelijker gezegd. Lucas 18. Jezus zegt het zelf. Zie, wij gaan naar Jeruzalem. En alles wat geschreven is door de profeten zal aan de zoon des mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden. En ze zullen hem doden nadat ze hem gegezeld hebben. En op de 3e dag zal hij weer opstaan. Mensen, het is allemaal precies gegaan zoals Jezus het had gezegd. Ze hadden het gehoord uit zijn eigen mond. Maar om het even met een politieke omschrijving van onze tijd te zeggen, daar hadden ze geen actieve herinnering aan. Op een of andere manier was dat nooit echt binnengekomen. En ja, zo vervolgen Kleopas en zijn wandelmaatje. Ja, sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest en die hebben ons versteld doen staan. En toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. Hoor je de ondertoon? Ja, vertel mij wat. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf, dat waren Petrus en Johannes, en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. Ik zei al, ik denk dat dit een verkorte weergave is. Volgens mij zijn ze wel even een poosje doorgegaan. Ze hadden ook alle tijd een wandeling van 2,5 uur, dus er is misschien wel veel meer gezegd. Maar dan is het tijd voor Jezus om een wending aan het gesprek te geven. Om een kantelpunt in dit gesprek te creëren. Ja, er is bij God alle ruimte om ons hart uit te storten. En God luistert vol genade en vol liefde en vol geduld. Maar er zijn momenten in je leven, dan moet je stil worden. En dan neemt God het woord. Dan neemt God het over en gaat weer ons vertellen hoe hij naar de zaken kijkt. En ik moet zeggen wat we nu gaan lezen. Nou, Jezus die gaat er stevig in. Lees maar mee. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al, andere vertalingen hebben het over, alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Wacht even, is Jezus hier nou opeens boos? Of reageert Jezus hier een beetje geïrriteerd? Jongens, kom op zeg, ik heb het jullie toch verteld? Nee, dat niet. Maar Jezus is hier wel duidelijk, eerlijk en confronterend. Vanuit liefde houdt hij hier deze 2 discipelen een nogal duidelijke spiegel voor. Ondanks de 3 aankondigingen van het lijden, het was allemaal zo duidelijk en gedetailleerd voorzegd, en door de profeten van het Oude Testament en door Jezus zelf. Maar ze hadden het kunnen weten, maar wat waren ze onverstandig, wat waren ze dom en dwaas. Het was gewoon niet binnengekomen. En dat niet alleen, er wordt ook gesproken over traag. Letterlijk staat er, ze waren langzaam van hart. Bij het eerste gaat het om begrip, gewoon het verstand. En bij het tweede gaat het om geloven. En wat was de kern van het probleem? Nou, heel eenvoudig, dat ze dus niet hadden geloofd alles wat de profeten hadden gesproken. En mag ik vanmorgen even het woordje al of alles onderstrepen? Ja, natuurlijk hadden ze geluisterd naar de profeten. Dit waren waarschijnlijk twee Joodse mannen die waren opgegroeid in de synagoge. Die hadden het onderwijs gekregen van de rabbijnen. Natuurlijk hadden ze geluisterd naar de profeten, maar ze hadden selectief geluisterd. Ze hadden alleen dat opgepikt wat hen uitkwam. Ze hadden alleen dat mee onthouden over dat als Jezus komt, nou dan is het gelijk klaar, dan zal het vrederijk aanbreken. Maar al die teksten van de profeten van het Oude Testament over het lijden, over het sterven van de Heer Jezus, op een of andere manier hadden ze dat gedelete. Hoe belangrijk is het, ook voor ons nieuwtestamentische gelovigen, hoe belangrijk is het om de hele schrift te lezen? Moet maar eens opletten hoe selectief we met elkaar geworden zijn in het lezen van de schrift. Hoe schrijft Paulus dat aan Timotheus? Heel de schrift is door God ingegeven. En bedoeld om, nou, lees de hele tekst voor jezelf maar even verder door. Het gaat om de hele schrift. En dan begint Jezus hen al wandelend uit te leggen wat er over hem in de schriften was geschreven. Vanuit Mozes, dus de eerste vijf boeken, en vanuit de profeten. Ik zal je heerlijk zeggen, wat had ik graag met deze wandeling meegelopen. Dit onderwijs had ik wel persoonlijk uit de mond van Jezus willen horen. Jammer dat ze toen nog geen microfoons hadden of een livestream of zo. Dan hadden we nog even kunnen nakijken. Maar waarom, terwijl er zoveel preken van Jezus, denk alleen aan de bergreden, zo gedetailleerd, zo uitgebreid in de schrift zijn opgenomen, waarom lezen we hier niet wat Jezus hier aan de discipelen heeft verteld? Ik denk heel eenvoudig. Omdat God ons geen hapklare brokken wil aanbieden. Omdat God ons vanmorgen uitdaagt, net als die twee discipelen van toen, ga zelf de schrift onderzoeken. En lees niet alleen het Nieuwe Testament, maar lees ook het Oude Testament, want het hele Oude Testament staat vol van aankondigingen over het werk, het lijden, het sterven van de Heer Jezus en over zijn tweede komst en wederkomst, over wat er dan allemaal zal gebeuren. Ik heb me afgevraagd, welke bijbelgedeelte zou Jezus allemaal genoemd hebben? Nou, het begon bij Mozes. Dus ik kan me voorstellen dat hij begonnen is bij Genesis. Bij de zondeval en wat God toen gelijk deed om de naaktheid van Adam en Eva te bedekken. Er werd een dier geslacht. Er moest gelijk bloed vloeien. Ik kan me voorstellen dat Jezus deze twee mannen heeft meegenomen naar die dag dat Abraham zijn zoon Isaac moest offeren. Als een eerste heenwijzing naar het lam dat geslacht moest worden. Ik kan me voorstellen dat Jezus heeft meegenomen door de hele offerdienst en dat Jezus heeft uitgelegd van, maar weet je nog dat er wordt gesproken over het Pesachlam? Nou, dat ben ik. Nou, dat wisten ze toen nog niet, maar dat werd later duidelijk. Jezus is het Pesachlam. Ik kan me voorstellen dat Jezus heeft meegenomen naar Jesaja 53, die bekende woorden over de lijdende knecht des Heren. Om onze overtredingen werd hij verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die onze vrede brengt, was op hem en door zijn striemen, is ons genezing geworden. Ik denk dat hij ze meegenomen heeft naar Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij zal ze ook vast meegenomen hebben, de wandeling duurde er lang genoeg voor. Naar Daniël. En wat Daniël al mocht profeteren over de zoon des mensen. En ik kan me zo voorstellen dat er misschien wel zoveel te vertellen was. Dat ze misschien toen ze bijna bij Emmers waren, dat Jezus voorgesteld is, zullen we anders nog even een keer een extra rondje lopen. En ik moest denken aan wat ik jaren geleden een keer meemaakte. Dat was de tijd dat er nog lifters langs de kant van de weg stonden. Weet je wel, of ze mee mochten rijden. Dat zie je tegenwoordig bijna niet meer. Maar in die tijd, ik reed toen heel veel, ik werkte toen bij de EO, ik reed veel door Nederland. Zodra ik een lifter zag, stoppen en meenemen. Want als ze eenmaal binnen zijn en ik ga over God praten, dan kunnen ze lekker niet uitstappen. En het ging bij mij meestal heel gemakkelijk, want wat doet een lifter meestal als eerste wat hij vraagt als hij bij je in de auto zit? Wat doe je? Nou, dan zei ik werk bij de EO. En het was in die tijd in ieder geval nog zo, als je zei dat je bij de EO werkte, dan had je ter plekke over God. En ik weet dat ik een keer een jonge man naast me had zitten. En die stelde vragen en vragen. En we kregen zo'n mooi gesprek. Hij was echt, het was een gebroken jonge man. En hij hunkerde naar liefde. En op een gegeven moment, ik weet nog, we reden ergens in de buurt van Apeldoorn. Hij woonde in Beekbergen. Ik zei, zal ik je anders even thuis brengen? Oh, dat is goed. Maar ja, toen waren we bijna bij zijn huis. En ik had het gevoel, ik moet nog zoveel vertellen. Ik zeg, zullen we anders nog een rondje doen? En zullen we nog een rondje doen? Ik geloof dat we nog een uur omgereden zijn. Omdat het gesprek maar doorging en doorging. En die jongen had zoveel mooie vragen over God. Ik heb hem daarna nooit meer gezien. Maar ik hoop hem later in de hemel tegen te komen. En dat hij zei, weet je nog dat we zoveel rondjes om Beekbergen hebben gereden. Voordat je me eruit gooide. Nou, misschien dat het hier zo ook gegaan is. Wat een heerlijk onderwijs zal dit zijn geweest van Jezus. En let eens op dat Jezus dus ook steeds begint over alles wat in de schriften over hem geschreven is. Niet alleen die paar dingen die misschien passen in onze theologie, in ons idee. Nee, het gaat om alle dingen die over Jezus geschreven zijn. Maar nou dit. Ik heb het nu over alle aankondigingen. En ik denk dat dat de lijn is geweest die Jezus heeft gevolgd. Over alle aankondigingen aangaande zijn eerste komst naar deze wereld. Maar ik las van zeker Dr. Jeff Kingley. Dat is een Amerikaanse theoloog die gespecialiseerd is in het profetisch woord. Dat in het Oude Testament, dat er op elke aankondiging van zijn eerste komst maar liefst 8 aankondigingen te vinden zijn over zijn wederkomst. En misschien, toen ik me dat realiseerde, dacht ik van, misschien zijn wij daar ook wel net zo selectief in als de twee discipelen op weg naar Emmaus. Terwijl het zo belangrijk is dat als het gaat om het profetisch woord over de wederkomst van de Heer Jezus, dat we dan ook alles tot ons laten komen en niet alleen de teksten die ons uitkomen. Even een sprongetje naar wat Petrus schrijft. En we hebben het profetisch woord dat vast en zeker is en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Mensen, ik geloof dat wij het vandaag zo nodig hebben om te voorkomen dat we in verwarring raken over alles wat er gaande is in deze wereld. Weet je dat alles wat er gebeurt en wat er nog zal gebeuren de komende jaren, tientallen jaren, ik weet niet hoe lang het nog duurt, maar dat het allemaal voorzegd is in het profetisch woord. En hoe meer we het profetisch woord in acht nemen, daar acht op slaan, dat serieus onderzoeken, hoe minder we in verwarring zullen raken over alles wat er in onze wereld gaande is. Leer van de twee discipelen op weg naar Emmaus. Als zij het profetisch woord beter hadden bestudeerd, hadden ze niet zo in verwarring hoeven te zijn. Laat dit een oproep zijn om vandaag ook het profetische woord te bestuderen. Uiteindelijk, wel of niet met extra rondjes, komen ze dicht bij Emmaus. Vers 28. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Ik verdenk de twee discipelen er hiervan dat ze dit niet alleen voorstelden vanuit gastvrijheid, ook niet vanuit bezorgdheid dat het al bijna donker was, maar ik denk vooral vanuit een diepe honger, een diep verlangen om meer van het woord van God in hun leven te horen. Want er was iets geraakt in hun hart onderweg. En wat het is, dat gaan we straks letterlijk lezen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. Dat is al een beetje apart, want normaal is het de gastheer, de heer des huizes, die het brood breekt en de zegen uitspreekt. Maar Jezus neemt hier gelijk, en ik denk dat er hier toch ook wel weer opnieuw een lichtje had moeten gaan branden bij deze twee mannen. Jezus die neemt gelijk zijn rol in alsof hij de heer van het huis was. En dat was hij ook. Neem die ook even mee. Want dit gaat ook over jouw huis. De Heer is de Heer van ons huis, van ons gezin, van ons huwelijk, van ons leven, ook van ons lichaam. De Heer is de koning van ons leven. En hij neemt hier het initiatief, hij neemt het brood en hij zegent het. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En dan gebeurt het wonder. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. Hier wordt duidelijk, het was God die hen de ogen had gesloten. Het is God die hier hun ogen opent, zodat ze Jezus herkennen. Nou kan ik me voorstellen dat er misschien ook wel iets heeft geholpen wat hier gebeurde. Want Jezus brak het brood en zegende het. En ik kan me voorstellen dat ze elkaar aankeken. Dit lijkt verdacht veel op wat er gebeurde bij de wonderbare spijziging. Hij deed precies hetzelfde. En hij zegt hetzelfde. Het zou toch niet Jezus zijn? En dan kijken ze goed naar die twee handen die het brood net had gebroken. En dan zien ze dat het doorboorde handen zijn. Misschien was het wel een soort, mag ik het zo zeggen, een soort heilige flashback die ze hier kregen. Nou, dat heeft geholpen, maar wat hier ten diepste gebeurde. God opent hun ogen en dan gaan ze zien wie Jezus is. En ik geloof dat het nog steeds zo werkt. Je kunt heel veel over Jezus weten. Je kunt misschien een theoloog zijn die heel veel over Jezus kan vertellen. En die heel veel gestudeerd heeft. Maar om te zien wie Jezus werkelijk is, zal God jou de ogen moeten openen. En dat geldt ook voor vanmorgen. Als je hier zit en je hebt nog niet een persoonlijke relatie met de Heer Jezus, hij is voor jou alleen maar een historisch figuur. En misschien twijfel je zelfs wel aan de vraag of hij wel echt is opgestaan, of is dat meer een soort legende die voortleeft of zo. Het is God die ernaar verlangt om jou vanmorgen de ogen te openen, zodat je gaat zien, gaat ontdekken wie Jezus werkelijk is. Jezus is niet een of andere idealist geweest. Jezus is niet alleen een grote profeet geweest. Jezus is niet alleen een geweldig voorbeeld geweest. Jezus is niet alleen een vrijheidsstrijder geweest, maar dan helaas wel een mislukte, want hij eindigde aan het kruis. Nee, Jezus, hij is de Zoon van God. Hij is naar deze wereld gekomen en alles wat de profeten over hem hadden geprofeteerd, dat is letterlijk vervuld. Hij is de Zoon van God. Hij is voor jou en mij naar deze wereld gekomen om zijn leven te geven. Daar hebben we Goede Vrijdag over nagedacht. En vandaag vieren we. En hij is opgestaan. En het wonder is dat mensen die in hem geloven, die ontvangen vergeving van zonde. Al het verkeerde wordt weggenomen. De schuld wordt weggenomen. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. We krijgen vrede met God. We krijgen een nieuw leven. En Pasen vertelt ons, omdat hij is opgestaan, mogen wij en kunnen wij ook opstaan in een heel nieuw leven. Vrij van alle machten die ons kunnen bedwingen. Dat is het evangelie. En mijn gebed is dat God je vanmorgen ook daarin de ogen gaat openen. Tot slot. Jezus is plotseling verdwenen. Het opstandingslichaam van Jezus is niet langer aan ruimte en tijd gebonden. Misschien laat het wel iets zien over hoe onze verheerlijkte lichamen eruit zullen zien en zullen functioneren wanneer Jezus is teruggekomen. En dan is er een actie, of beter gezegd een reactie. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor onze schriften opende. Dit is wat ik net bedoelde, er was onderweg iets gebeurd. Jezus had ze meegenomen door het Oude Testament, door Mozes en de profeten. En er was een vuurtje gaan branden in hun hart. Ze waren geraakt door het woord en vooral door de Heer van het woord. Ze waren in vuur en vlam gezet. En wat hebben wij dat ook nodig, ook in onze tijd en iedere keer weer opnieuw, dat we in vuur en vlam worden gezet voor het woord van God en voor de Heer van het woord. En dan besluiten ze, vers 33, op datzelfde moment om terug te keren naar Jeruzalem. Daar vinden ze de 11 discipelen en hen die bijeen waren. En dan willen ze aan die discipelen vertellen. Nou nee, ze kregen niet eens de gelegenheid. Want voordat ze konden vertellen, we hebben de Heer ontmoet, krijgen ze te horen, de mensen die er zijn in die ruimte. De Heer is werkelijk opgewekt. De Heer is waarlijk opgestaan. En is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Wat een geweldige wandeling, wat een geweldige geschiedenis. Wat een diepe lessen zitten er in deze geschiedenis ook voor ons allemaal. Wat een dag is dit geweest. Het begon heel vroeg met die vrouwen erbij het graf. En later Petrus en Johannes. Alle verwarring die er de hele dag door gaande was. Weg van Jeruzalem, terug naar Emmaus en uiteindelijk weer terug naar Jeruzalem. De dag die vol verwarring begon, eindigde met een diepe overtuiging die ze nooit meer afgenomen zou kunnen worden. De Heer is waarlijk opgestaan. Mag ik afsluiten met een gebed? Een gebed voor ons allemaal. En dat is een gebed dat door Paulus wordt uitgesproken. En ik wil het gewoon voorlezen en ik wil je vragen om er ook bij te gaan staan. En ik denk als Paulus de Emmausgangers al eerder had gekend, dat hij misschien dit gebed ook wel over hun leven had uitgesproken. Lees het maar mee. Ik dank God zonder ophouden voor u en in mijn gebed vraag ik de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader die alle eer verdient, u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en hem door en door zult kennen. Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u zult zien tot welke heerlijke toekomst u geroepen bent. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in hem geloven. Door diezelfde kracht, die grote kracht, is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Nu is hij hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, boven alles waarvoor men respect heeft. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt. Dit is ons gebed. Vader, dat u ons inderdaad de ogen opent, zoals het nodig was bij die twee wandelaars op weg naar Emmaus. Wij hebben het nodig. Wilt u ons verlichte ogen geven? Wilt u geven dat we het zullen zien en met ons hart zullen geloven en belijden? En dat de kracht waarover we gelezen hebben, dat die meer en meer ook in ons leven mag binnenkomen, de opstandingskracht waarmee Jezus de dood heeft overwonnen, dat dat ook de kracht in ons leven mag zijn. En we danken u, het is vandaag Pasen, dat we vanaf vandaag ook mogen toeleven naar Pinksteren. En dat bij u er geen 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren zitten. Maar dat bij u Pasen en Pinksteren op één dag tegelijk vallen. Want als we hier gelezen hebben over de opstandingskracht van Jezus, het is de kracht die de Heilige Geest ons geeft wanneer we vervuld worden. Heer, vervul ons met deze opstandingskracht. Zodat we met Christus meer dan overwinnaar zijn. We prijzen u, opgestane Heer. U zij de glorie, u zij de victorie. Wij aanbidden u vanuit het diepst van ons hart. Amen.